zo van dat God de leiding heeft over de wereld. Dat werd net nog gezongen, hè? Maar toch is het een best wel een onzekere tijd waar we in leven. Er zijn heel veel veranderingen. Ook de afgelopen maanden zijn er heel veel veranderingen in de wereld gaande. En die ga ik hier niet allemaal benoemen, want we weten het zelf wel. Want je hoeft maar een krant open te slaan of een praatprogramma een keer te volgen. En dan word je redelijk op de hoogte gehouden van wat er allemaal aan het veranderen is in de wereld. En het nare van die veranderingen is, los van of de veranderingen goed of slecht zijn, is dat ze polariserend werken. Want je hebt een hoop mensen die mooi vinden en je hebt een hoop mensen die het niet mooi vinden. En dat geldt eigenlijk voor iedere verandering. En op zich hoeft dat geen probleem te zijn als je met elkaar in gesprek blijft. Maar wat je ziet is dat de mensen zich steeds verder meer tegen elkaar gaan verzetten. Elkaar niet meer willen of niet meer kunnen begrijpen. Mensen die eigenlijk tegen elkaar gaan opstaan. En dan zou je kunnen zeggen van ja, er ontstaan eigenlijk allerlei verschillende groepjes met allerlei gedachten. Die groepjes kunnen ook weer zomaar uit elkaar vallen als er weer een nieuwsbericht is, omdat dat dan weer allerlei mensen tegen elkaar opzet. En het gevolg is eigenlijk, en ik denk, los van waar het dan om welke discussies het gaat, het gevolg is eigenlijk dat mensen steeds meer op zichzelf komen te staan. De groepjes worden eigenlijk steeds kleiner van de mensen met wie je het allemaal nog eens bent. En je ziet dat mensen eigenlijk steeds minder aansluiting hebben bij anderen. En dat is eigenlijk een hele negatieve ontwikkeling. Vooral ook omdat iedereen steeds vaster komt te zitten in datgene wat hij gelooft, in zijn overtuiging. En daardoor steeds minder makkelijk te overtuigen is van iets anders. Want op het moment dat je een bepaalde overtuiging hebt, dan lees je alleen nog maar de berichten die overeenkomen met die overtuiging. Waardoor je nog verder gesterkt wordt in datgene wat je al denkt. En het is steeds moeilijker kennelijk om je te verdiepen in wat een ander nou denkt en waarom die dat denkt. Dat is een ontwikkeling, vind ik, waar ook wij gewoon voor moeten oppassen. Want het is iets heel gewoons. Het gaat gewoon tegenwoordig zo. En ik las op internet dat deze polarisatie ook effect heeft op de jongeren in Nederland. Van 19 december, een heel recente bericht. Daar staat: polarisatie raakt Nederlandse jongeren diep. 64% van hen vindt dat groepen mensen tegenover elkaar worden gezet. Dat blijkt uit een peiling van UNICEF Nederland onder ruim 1000 jongeren van tussen de 18 en 18 jaar. In Nederland voelen bijna 110.000 jongeren zich buitengesloten door discussies over migratie, discriminatie en de oorlog in Gaza. En misschien ook nog wel de oorlog in de Oekraïne. 87% van hen zegt dat dit gevoel het afgelopen jaar is toegenomen. 43% van de jongeren voelt zich verdrietig door heftige discussies in de samenleving. En veel jongeren ervaren door dit gevoel van uitsluiting emoties als boosheid, irritatie en onverschilligheid. En vooral dat laatste, gevoel van uitsluiting, ervaren ze emoties als boosheid, irritatie en onverschilligheid. En als ik dat op me laat inwerken, dan is dat toch eigenlijk een hele trieste opmerking. De manier waarop, laten we maar zeggen, de volwassenen in Nederland met elkaar omgaan. En dat geldt dus voor de politiek, dat geldt voor hoe in de supermarkt, dat geldt voor het verkeer, dat geldt voor hoe mensen elkaar op internet benaderen. Dat heeft dus tot gevolg dat jongeren verdrietig en onverschillig worden en zich buitengesloten voelen. Dat is toch eigenlijk een verschrikkelijke ontwikkeling. En dat gaat dus eigenlijk ook over onze kinderen of kleinkinderen, hè? Want daar gaat het gewoon over. En dan kan je dus zeggen, wat een verantwoordelijkheid ligt er bij de volwassenen. Wat voor een verantwoordelijkheid ligt er bij ons om iets anders te laten zien aan de kinderen. En zo zou je kunnen zeggen dat er steeds meer van de voorspellingen uit de Bijbel, ook over de eindtijd, dat die zichtbaar worden. De eindtijd, wat is dat eigenlijk? Ik wil niet helemaal in detail ingaan op wat er allemaal staat te gebeuren in de eindtijd. Maar je zou kunnen zeggen, het gaat over de periode die door Johannes beschreven is in het boek Openbaring. Maar niet alleen in Johannes in de Openbaring wordt er over gesproken. Jezus heeft het er ook over in Matteüs 24 in de reden over de laatste dingen. En ook die ga ik niet helemaal voorlezen, maar ik wil er toch een stukje van laten zien. Dus dit is wat Jezus zegt op het moment dat er aan hem gevraagd wordt door de discipelen. Waaraan kunnen we zien dat u komt en het einde van de wereld eraan komt? Jezus antwoordde, let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben de Messias. En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde. En de mensen zullen zich, dat is een stukje verder, en de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Nou ja, als ik eerlijk ben, is dit wel een beetje herkenbaar, toch? Maar ja, aan de andere kant, er zijn in de geschiedenis sinds het begin van de jaartelling, toen dit werd uitgesproken, natuurlijk heel veel situaties geweest waarbij mensen dingen om zich heen zagen gebeuren en dachten van, nou begint het, nu begint de eindtijd. Dus ze zullen dat wel vaker gedacht hebben en we weten het ook. Hè. Ik weet nog, gewoon uit de periode dat ik het heb meegemaakt, de boeken van Hollinsie, die ook nog een hele duidelijke richting hadden over dat het einde van de tijden heel dichtbij was. Maar ook ver daarvoor is dat wel vaker gebeurd. Het is daarom denk ik ook belangrijk dat we ons niet laten meeslepen door allerlei gedachten daarover. Wanneer het begint, wanneer het eindigt. Want ook daar zegt Jezus iets over. In Handelingen 1 vers 7, vlak voordat hij naar de hemel gaat, dan zegt hij, het gaat jullie niet aan wanneer het gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Dus we kunnen allerlei gedachten erover hebben, we kunnen gissen, maar uiteindelijk gaan wij er niet over. De Vader, die bepaalt wanneer het zal zijn. Ik vond het zo mooi. Ik heb ook in Den Helder gesproken over Jezus. En hoe, dat heb ik hier ook over gehad de vorige keer, hoe de Vader aankijkt tegen Jezus. Maar ook dat Jezus eigenlijk over het hele gebeuren, vanaf het moment dat hij begon met optreden tot aan zijn dood en uiteindelijk de hemelvaart, dat hij steeds de regie heeft gehouden over zijn leven. Hij bepaalde eigenlijk wanneer al die dingen gingen gebeuren. Er is geen moment geweest waarop hij niet de baas was over wat er gebeurde. Zo geldt dat dus eigenlijk ook voor het leven waar wij nu hebben. Er is geen moment waarop de Vader niet de regie heeft over wat er gebeurt. Hij bepaalt wanneer het zal zijn. Dus, dan denk ik bij mezelf, dan moeten we ons daar maar niet al te druk over maken. En waarom ook niet? Het is toch van belang dat wij als gelovigen met elkaar een recht spoor maken. Niet allerlei bewegingen hebben, ons niet heen en weer laten bewegen door alle dingen die om ons heen gebeuren, maar gewoon zelf een recht spoor trekken. Dus misschien moet ik zelf zeggen, zelf de regie hebben over hoe dat gaat. De regie, aangepast aan de regie die God heeft natuurlijk. Ons geloof, onze manier van denken, onze manier van omgaan met situaties moet toch niet afhankelijk zijn van de tijd. En moet toch ook niet afhankelijk zijn van de gebeurtenissen om ons heen. Die moet toch gewoon rechtuit zijn, zoals we dat, hè, zoals God dat zelf wil. Het moet niet afhankelijk zijn, de manier van leven, van de omstandigheden waarin we leven. Nee, wij mogen een recht spoor trekken. Als jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel. En vandaar ook dat we net hebben gelezen dat Jezus zegt, je moet je niet bang maken. Ook als je al die dingen op je afkomen, laat je niet bang maken. Het is niet nodig om je bang te laten maken. Maar ja, als je dit zo leest, als je Openbaring bekijkt, ook als je dit wat we net hebben gelezen zo ziet, dan is het niet zo vreemd dat als je het over deze periode hebt, dat de nadruk vaak gelegd wordt op de moeite en de strijd die er zal zijn. En dan vergeten we volgens mij wat de essentie is, ook van de eindtijd. De essentie van de eindtijd is dat God zijn plan gaat voltrekken. Het is de bedoeling dat de heerschappij van de duivel volledig weggevaagd zal worden. Dat er niets meer van overblijft. Dat we in een situatie terechtkomen waarin de mens volledig verlost zal zijn van het nare, van het negatieve, van de ziekte, van het kwaad. Dat is uiteindelijk de bedoeling van de eindtijd. Dat is de bedoeling. Dus het is niet iets negatiefs, het is eigenlijk iets positiefs. Het is blijkbaar nodig dat we door die moeilijke tijd heen gaan om uiteindelijk in die geweldige, prachtige situatie terecht te komen. Eigenlijk moeten we er naar uitzien in die zin. Want het is een situatie van volkomen vrede, en volkomen gezondheid, volkomen blijdschap, volkomen liefde. Dat is toch waar we ons graag met elkaar naar willen uitstrekken. Dus laten we ook dat vooral vasthouden. Juist als de omstandigheden moeilijker worden, is het goed om dat doel, dat is het plan van God, om dat in het oog te houden. Ik denk dat het eergisteren was ik aan het wandelen met de honden. Eigenlijk de vaste route. Dan loop ik altijd langs een school en daar hangt een vlag en daar staat dit op. Fluente, dat is de schoolorganisatie. Ze hebben iets van 29 scholen, geloof ik, in Nieuwegein en omstreken en ook dus bij ons. Ik vind het een hele mooie uitspraak, geloof in de toekomst. Het is een school bij ons, het is een school voor speciaal onderwijs. Dus dat betekent kleine klassen, ik zeg het maar even zo, moeilijke kinderen. Ik bedoel eigenlijk te zeggen kinderen die moeilijkheden hebben met leren, want dat is natuurlijk zo, hè? Daar gaat het om. Kinderen die moeite hebben in de sociale omgang, want ze hebben misschien geen goed voorbeeld gehad. We hebben trouwens ook wel eens gemerkt dat de ouders er ook soms wat moeite mee hadden. Met de sociale omgang. Ik heb wel eens een keertje als vredestichter moeten optreden. En ik heb eens voor de aardigheid gekeken op de website van Fluenta. Bij ons heet dat Lucas. Fluenta is een christelijke organisatie. En daar staat op dat hun kernwaarden zijn verbinden, verwonderen en verantwoorden. Nou, en die worden ook uitgelegd, die kernwaarden. Bij verbinden zeggen ze, het gaat om een open en respectvolle houding naar elkaar. Het gaat erom om eerst te luisteren en de ander te begrijpen en dan pas om zelf begrepen te worden. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie. En bij verwonderen gaat het om echt te kijken, echt te luisteren, echt te voelen. Dus daar de tijd voor te nemen en om vragen te stellen in plaats van te oordelen. Dat vond ik ook een hele mooie. En bij verantwoorden gaat het om zorgvuldig omgaan met de wereld en de mensen. Ook heel mooi. Ik vond het eigenlijk wel heel leerzaam deze. Dat alleen maar omdat ik een vlag zag hangen. Ja. Als je dit kan, dan heb je ook geloof in de toekomst. Prachtig, hè? En je kan toch wel zien dat dit een christelijke school is. Maar ja, misschien kan een andere school dit ook wel zeggen, hoor. Geloof in de toekomst. Maar ja, wat betekent geloof eigenlijk? Het betekent onder andere het overtuigd zijn dat iets waar is. Dus als je geloof hecht aan wat iemand zegt, dan ben je ervan overtuigd dat datgene wat hij zegt, dat het waar is. Dat vind ik mooi. Ik geloof in de Bijbel, want ik ben ervan overtuigd dat wat in de Bijbel staat, dat het waar is. Het kan ook betekenen je vertrouwen stellen op iets. Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch. Dus geloof in de toekomst is eigenlijk ook vertrouwen hebben in de toekomst. Heb ik het vertrouwen wel in de toekomst? Of raak ik juist door al die berichten dat vertrouwen een beetje kwijt? Eigenlijk doet me dat een beetje denken aan dit verhaal. Petrus die heel dapper wat hij deed. Want hij heeft vast niet kunnen zwemmen. Die heel dapper uit de boot stapte, omdat hij zag dat Jezus over het water liep. Maar toch, en ik neem het hem niet kwalijk, hè? Want ik kan het me heel goed voorstellen. Toch daarna zijn geloof een beetje kwijtraakte. Geloof en vertrouwen. Ik wil je een verhaaltje vertellen over wat geloof en vertrouwen nou eigenlijk betekent. Het gaat hierover. Herkent iemand dit? Ja, heel goed. In Amerika, de Niagara Falls, heel groot. Er is een koordanser die heeft een touw gespannen over deze watervallen. Van de ene kant naar de andere kant. Waar gebeurde? En er is natuurlijk een enorme massa mensen die op dit spektakel is afgekomen. En als je het niet gelooft, kijk, daar gaat hij. Ja. Of de rest van het verhaal waar is, weet ik niet. Maar dat hij daar gelopen heeft, dat is duidelijk. En de koordanser die roept tegen de mensen: geloven jullie dat ik in staat ben om over het koord naar de overkant te gaan en weer terug? Ja, wat gebeurt er? Die hele mensenmassa die hier staat. Ja, natuurlijk geloven we dat. Want we willen het zien natuurlijk. Of ze het helemaal geloven, weet ik niet. Maar hij loopt naar de overkant en hij loopt weer terug. En het gaat dus helemaal goed. Dus er zit geen vangnet onder. Hè? Hij zit wel aangelijnd, dat is waar. Dat vind ik ook knap, ja. Dus de menigte, je kan begrijpen, die is enthousiast over wat hij daar gedaan heeft. En daarna zegt hij: geloven jullie ook dat ik het kan doen, maar nou met een blinddoek voor? Nou ja. Opnieuw roepen de mensen: ja, dat geloven we. Dus de koordanser wordt geblinddoekt en opnieuw gaat hij naar de overkant en weer terug. Je kan je voorstellen hoe de mensen reageren. Kijk, hier zitten al die mensen. Kan je ook een beetje indruk hebben van hoe hoog dat is, hè? Daar zitten al die mensen. De mensen zijn uitzinnig, want ook deze keer brengt hij het tot een goed einde. Dan is hij weer aan de kant geroepen en roept hij tegen de mensen: geloof jullie dat ik nog een keer hetzelfde kan doen, maar nu met een kruiwagen? Nou ja, als je dit kan, geblinddoekt. Maar moet met een kruiwagen ook kunnen, toch? Dus ja hoor. Dat wil de menigte maar wat graag meemaken. Ja, dat we geloven dat, roepen ze. En de geblinddoekte koordanser krijgt een kruiwagen in handen en opnieuw steekt hij de waterval over, heen en terug. Ik heb er helaas geen plaatje van. Nadat hij de oversteek heeft voltooid, roept de koordanser: nu ga ik het nog één keer nog moeilijker maken. Nou ja, de menigte, je kan je voorstellen hoe ze reageren. Ja, dat is prachtig. Wie, zegt hij, is er vrijwilliger om nu in de kruiwagen te komen zitten? Toen werd het heel stil. En dan wijst hij naar een van de hardste schreeuwers, die net riep van: ja, dat geloven we. Zegt hij: nou, kom jij maar om in de kruiwagen te zitten. De man verschiet van kleur en probeert zich snel uit de voeten te maken. Want hij begrijpt dat het roepen dat je iets gelooft nog niet betekent dat je er ook echt op vertrouwt. Mooi, hè? Vond het prachtig. Geloven kan dus betekenen dat je je, zoals in dit geval aan een koordanser, dat je je aan een ander toevertrouwt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat best lastig. Want ik vind het heel prettig om zelf de regie te hebben. Want dan weet ik wat er gaat komen. Dan, jullie weten ook van, als ik straks geopereerd moet worden, dan heb ik de regie niet helemaal meer. Want ik ben gedeeltelijk onder zeil, dus ik heb geen idee wat ze gaan uitvoeren daar allemaal. Dat vind ik heel lastig hoor, dat past niet bij mij. Ik hou het liever zelf allemaal een beetje in de gaten. Ja, toch? Maar het zal bij jullie niet anders zijn. En dan kan ik net hebben gezongen dat de toekomst in handen van God is. Dus ook mijn toekomst in handen van God is. Maar er is nog een beetje verschil om het te zingen of om het ook daadwerkelijk te hebben. En echt je daarin in handen van God te leggen. In het volste vertrouwen dat het allemaal goed is. Asaf die heeft dat in Psalm 73 heel mooi verwoord. Want hij zegt daar, want ik mag altijd dicht bij u zijn. U houdt mijn hand vast. Zo leidt u mij en geeft u mij raad. Later zult u mij eervol ontvangen. Wie heb ik in de hemel behalve u? Nou, tegenwoordig zijn er veel meer mensen in de hemel. Jezus is er ook, hè? Ja. Ook op aarde verlang ik niets anders dan u. Zelfs als ik zou sterven, bent u alles voor mij. U bent de rots onder mijn voeten. Voor eeuwig bent u alles voor mij. Ik vind het heerlijk om dicht bij u te zijn. Ik vertrouw op u en ik zal vertellen over alles wat u heeft gedaan. Mooi, hè? Als je dat toch samen met Asaf kan belijden. Hoe kan je dan nog bang zijn voor de omstandigheden? Hoe kan je dan nog bang zijn voor wat er gaat komen? Dan heb je toch in feite gezegd van, ik ga wel met God in die kruiwagen zitten. Want daar zit ik goed. Daar hoef ik niks te vrezen. Dan kan ik zelfs met God over de Niagara Falls heen, over een klein dun touwtje, wat eigenlijk onmogelijk is. Dat kan je dan toch niet meer afgenomen worden. Als je, zoals Asaf zegt, u houdt mijn hand vast. In de eerste brief van Petrus, ja, dat is diezelfde Petrus die we net zagen, die dreigde te verdrinken. Daar staat ook een hele nuttige raad over hoe te handelen wanneer de tijd moeilijker wordt. Dat staat in 1 Petrus 4. Hij zegt ook al, toen al, hè? Het einde van alle dingen komt al bijna. Kan nog 2000 jaar duren. Had hij er eigenlijk bij moeten zeggen. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar doen. Wees gastvrij voor elkaar zonder te mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft. Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God zelf zou doen. Als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Want dan zal in alles God worden geprezen, dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo is het. Je ziet het, Petrus dacht dat de eindtijd ook wel begonnen was. Maar de raad die hij geeft, is heel actueel. Is net zo goed voor nu. En juist wanneer je ziet dat er door polarisatie mensen zo uit elkaar geduwd worden, dan is dit een hele belangrijke raad. Want dit is juist elkaar opzoeken. Zorgen dat je niet uit elkaar raakt. Houd je hoofd er dus bij. Dat vind ik ook mooi. En blijf bidden, maar uiteindelijk gaat het om de liefde. De liefde vergeeft en is gastvrij. En spreek alleen de woorden die God zelf ook zou gebruiken. Ik vind het prachtig wat hier staat. Hè? Dat betekent woorden vol respect en begrip voor de ander. Eerst luisteren. en proberen de ander te begrijpen. En daarna pas proberen om ervoor te zorgen dat je zelf begrepen wordt. En laten we dus ook in alle omstandigheden vasthouden aan de belijdenis van Petrus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo is het. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat wij ons niet bang hoeven te laten maken door de gebeurtenissen in de wereld. Want ze moeten gewoon gebeuren. Wij mogen uitzien, Heer, naar dat geweldige wat u in petto heeft voor ons persoonlijk, voor de gemeente en ook voor de hele mensheid. Niet alleen voor de mensen, maar eigenlijk voor de hele schepping. Heer, u wil graag dat alles weer wordt zoals u het bedacht heeft. En daar bent u mee bezig. En dat plan, dat zult u volvoeren. En wij mogen daar ook deel van uitmaken. En dat is een geweldige zekerheid. Wij mogen weten dat u onze hand vast heeft. En dat u ons door moeilijkheden heen zult leiden. Maar ook ons zult inzetten om mensen die dreigen verloren te gaan, om die te bereiken. En om mensen die zich onbegrepen voelen, om die te begrijpen en tegemoet te komen. Ik dank u, Heer, dat u ons daarbij wil helpen. In Jezus' naam. Amen.